Goedenavond, beste luisteraars. Ik lees met u een stukje uit de brief van Paulus aan Efeze, en wel hoofdstuk 3. Om deze oorzaak ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u die heidenen zijt, indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u. Dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt, deze verborgenheid, gelijk ik met weinige woorden tevoren geschreven heb. Waaraan gij dit lezende kunt bemerken mijn wetenschap in deze verborgenheid van Christus, welke in andere eeuwen de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt, gelijk ze nu is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten door de Geest. Namelijk dat de heidenen zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam en mede-deelgenoten zijn er belofte in Christus door het evangelie, waarvan ik een dienaar geworden ben, naar de gave der genade Gods die mij gegeven is, naar de werking zijner kracht. Mij, de allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. En allen te verlichten dat zij mogen verstaan welke de gemeenschap der verborgenheid zij, die van eeuwen verborgen is geweest in God, welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. Opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en de machten in de hemel, de veelvuldige wijsheid Gods. Naar het eeuwig voornemen dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onze Heere. In de welke wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof aan Hem. Daarom bid ik dat Gij niet vertraagt in mijn verdrukkingen, voor u hetwelk is uw heerlijkheid. Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de Vader van onze Heer Jezus Christus, uit welk al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten wonen, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt. Opdat gij ten volle kondet begrijpen met al de heiligen, welke de breedte en lengte en diepte en hoogte zij, en bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat. Opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods. Hem nu die machtig is meer dan overvloedig te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht die in ons werkt, hem zeg ik zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus in alle geslachten, tot alle eeuwigheid. Amen. Paulus schrijft aan de gemeente van Efeze, oorspronkelijk pure heidenen, maar door tot het geloof gekomen, uit genade gered, zoals hij schrijft in hoofdstuk 2, heerlijke dingen over de inhoud van het evangelie. En we weten wat de inhoud van het evangelie is. Paulus heeft het zo uitgedrukt: ik wens niet anders te weten dan Jezus Christus. Ja, en dien gekruisigd, zijn liefde, zijn overgave, zijn gewilligheid om zondaren te redden. Hij heeft het ook over de liefde van Christus die de kennis te boven gaat. En een dergelijke uitdrukking gebruikt hij ook in vers 8, waar ik vanavond iets van wil zeggen. Waar hij van zichzelf zegt: mij, de allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Er zijn veel rijken op de aarde, al denk ik dat er meer armen zijn dan rijken, maar toch, er zijn sommige mensen wel heel erg rijk. En hebben vele miljoenen, ja miljarden, als vermogen. Een rijkdom die echter naspeurlijk is uit te zoeken, op te tellen. Al kom je dan bij sommige mensen tot grote en hoge bedragen die je als niet voor mogelijk houdt en als niet begrijpt hoeveel dat is. Toch gaat het in deze tekst over iemand die veel rijker is dan wie dan ook op deze aarde. Namelijk Christus. De rijkdom van Christus, daar gaat het over. En die is onnaspeurlijk, ondoorgrondelijk, niet na te rekenen. Veel te groot om te begrijpen. Paulus schrijft in dit hoofdstuk ook over de breedte, de lengte, de diepte en de hoogte, zij, van de kennis, de liefde van Christus. De onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Waar moeten wij dan aan denken? We moeten dan aan denken wat hij verworven heeft, zoals wij ook geld, rijkdom kunnen verwerven door onze arbeid. Zo heeft hij ook door zijn arbeid allerlei schatten verworven. Gaven om uit te delen, want de dingen die hij verworven heeft, heeft hij zelf niet nodig. Neem bijvoorbeeld de gave van de vergeving der zonden, die heeft hij niet nodig. En de gave van het eeuwige leven, die heeft hij al. De gave van de gerechtigheid en de heiligheid, die dingen, die heeft hij volmaakt. Nee, hij heeft allerlei rijkdommen verworven voor anderen, om dat uit te delen. Ja, de rijken der aarde zijn dikwijls rijk omdat zij hun bezittingen behouden. En er zijn zoveel mensen die superrijk zijn, maar die zich ook niet bekommeren om de armen van deze wereld. Dat is heel erg. Ze zouden zoveel goed kunnen doen aan de armen. Maar de Heer Jezus is rijk geworden om uit te delen. Wonderlijk dat hij er ook niet minder van wordt. Nee, dat wordt hij niet. En een zondaar is er zo goed mee. Wat is eigenlijk die rijkdom die onnaspeurlijk is, die zo diep en zo hoog en zo breed en zo lang is, die niet uit te drukken is, niet te doorgronden is? Wat is die rijkdom die hij verworven heeft? Dat is alles wat wij missen, wat wij verloren hebben in het paradijs, ja, nog veel heerlijker, nog veel rijker. Wat zijn wij namelijk ontzettend arm geworden. In het paradijs ook rijk, kind van God, erfgenaam van God en de wereld. En toch de Heere de rug toegekeerd. Dat houdt nameloze armoede in. En hoeveel je dan ook probeert te verzamelen en te vergaderen nog op deze aarde, zonder God en de omgang met God en het kennen van de Heere, zonder dat hij ons tot kind heeft aangenomen, zonder de kennis van de Heere Jezus Christus, zijn en blijven we nameloos arm. We kunnen op geen enkele manier ook geestelijk rijk worden. Door onze goede werken bijvoorbeeld, gerechtigheid opbouwen, heiligheid proberen te bekomen, dat kan ook allemaal niet. In onze eigen kracht is dat allemaal onmogelijk. Kan ook niet voor God bestaan. Eigen gerechtigheid kan voor de Heere niet bestaan. Nee, we zijn werkelijk arm. En we hebben dan ook de onnaspeurlijke rijkdom van Christus nodig. In deze tekst staat dat de Heere dat ook uitdeelt. En hoe doet hij dat dan? Nou, in de eerste plaats door de prediking van het evangelie. Hij heeft Paulus geroepen om, en dat is dan ook voor hem genade geweest, zegt hij, om onder de heidenen door het evangelie die onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. Christus wordt dus voorgesteld als rijk in de prediking. En dat tegenover onze armoede, die dan ook in de prediking niet verzwegen mag worden. wat wij hebben verloren aan gerechtigheid en heiligheid en gehoorzaamheid. En dat we niet delen in het leven, dat eeuwige leven, dat hebben we allemaal verloren. En dat krijgen we dus, zoals ik net al zei, in eigen kracht en met eigen middelen niet terug. Maar Christus is daartoe op aarde gekomen om die verloren schatten te herwinnen, te verwerven. En nu is hij rijk, onnaspeurlijk rijk, zegt Paulus, aan die goederen die wij dus missen en niet kunnen missen. En in de prediking, zegt deze tekst toch, duidelijk moet dat aan ons ook bekend gemaakt worden. Duidelijk gemaakt worden dat wij deze rijkdommen die Christus heeft ten enenmale missen, maar ook verkrijgen kunnen. Wat is dat toch groot, dat we dat ook mogen weten. Daartoe heeft de Heere Paulus geroepen. Dat is zijn voornemen geweest, dit woord komen we ook in dit hoofdstuk tegen, om Paulus te roepen en hem een evangeliedienaar te maken. Paulus is er zelf heel erg van onder de indruk. Hij noemt zich in deze tekst ook de allerminste van al de heiligen. En zo ga je praten. Dat wordt je beleving, zulke dingen, als de Heere in je leven komt. Want Paulus was ook iemand die rijk was, aan gerechtigheid, eigen gerechtigheid dan. Vol van goede werken. En toch zo arm, want hij kende Christus niet. En Christus heeft hem opgezocht, staande gehouden. En toen is hij gaan bidden. De hemel heeft het opgemerkt. Ja, dat merkt de hemel terstond. Zie, hij bidt. En toen is Paulus een bedelaar geworden. En trouwens ook gebleven. Om hetgeen hij van zichzelf niet heeft, nu van boven te mogen ontvangen. Zie, hij bidt. Het gebeurt allemaal door de prediking. Christus kwam zelf in zijn leven, maar zo doet de Heer Jezus Christus het ook vandaag nog. Hij komt door middel van de prediking tot ons. Paulus predikte maar in de naam van de Heer Jezus Christus en daarom was hij geroepen. Het evangelie van de Heer Jezus Christus werd dan ook, zoals we de vorige keer hoorden, zoals hij dat uitdrukt, mijn evangelie. Het is ook mijn evangelie. Ik sta er volkomen achter, achter die boodschap. Maar ik heb die boodschap ook lief gekregen. En het is alsof ik een uitdeler word van menigerlei genade. Nee, de prediker heeft niets te bieden, maar in de prediking wel. Dan mag hij wijzen op Christus die alles te bieden heeft, die onaspeurlijke rijkdom van Christus. Wat denkt u? Dat hij die zoveel zelfverloochening kende, zoveel zondagsliefde om deze gaven die wij verloren hebben te herwinnen en te verwerven, zou hij nu ook niet willen uitdelen? Zou hij anders zijn na zijn lijden en sterven en zijn leven hier op aarde? Het was toch alles liefde wat hij deed? Zou dat veranderd zijn? Zou hij die het in liefde verworven heeft, het nu ook niet in liefde willen uitdelen? De vraag stellen is haar beantwoorden hoor. Ja, want hij wil. Daarom heeft hij Paulus gestuurd en daarom stuurt hij zijn knechten. Dat is het heerlijke van het evangelie. De onnespeurlijke rijkdom van Christus. Wij hebben geen heiligheid, geen gerechtigheid, geen gehoorzaamheid. En Christus heeft het en schenkt het dus in de weg van de prediking, door de kracht van de Heilige Geest, waarvan Paulus ook in deze brief duidelijk schrijft. De Heilige Geest, wiens komst in het vlees, welk we spoedig hopen te gedenken, is zo nodig om ons de ogen te openen voor onze armoede en voor de rijkdom in Christus. En de Heilige Geest is die beiden verenigd, die is het die dat doet. Die ons doet uitgaan naar Christus met lege handen, met bedelaarshanden. En die in de prediking Christus voorstelt als degene die geeft en gaarne gewillig is zondaren rijk te maken. Hij geeft ze dan wat hij verworven heeft, de gehoorzaamheid die hij liet zien aan God de Vader, en dat schenkt hij nu aan zondaren. de gerechtigheid en de heiligheid, waarmee hij uitblonk in het leven, dat zijn deugden die hij ook schenkt aan zondaren. En dat door middel van de prediking. Wat is een prediking? Waar we eerlijk behandeld worden en gewezen wordt op onze armoede dan nodig. Maar het mag ook niet nagelaten te worden om te wijzen op de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Heeft iemand vergeving van zonde nodig? Heeft iemand troost nodig in de moeite van het leven? Gaat iemand gebogen onder schuld? Weet iemand niet hoe hij zalig moet worden? Is er iemand die alle dingen heeft verzondigd en verbeurd en die alles verknoeid heeft? Is er iemand die vragen heeft die moeilijk zijn, worstelingen waarmee je niet verder kan komen in het leven? Ga dan tot hem die rijk is, een onnaspeurlijke rijkdom heeft. En dan zegt u misschien, ja, zou dat inderdaad ook voor mij kunnen? Jazeker, want let wat er in de tekst staat, hè. Mij, de allerminste van al de heiligen, zo noemt Paulus zich, hij heeft dat geleerd. En dat maakt hem ook tot een zo'n heerlijke evangeliedienaar, hè. Hij weet zelf dat het alles genade is en dat hij het ook uit genade heeft ontvangen. En dan zegt hij als het ware, als hij rondgaat in de wereld om overal het evangelie te verkondigen, het komt voor mij, dan kan het ook, ja zeker, voor u. Maar kijk dan toch eens waar de Heer Jezus Christus zijn apostelen naartoe zendt, naar de heidenen. En denk dan eens aan de gemeente van Efeze. Dat waren pure heidenen. Er woonden ook wel Joden, dat is zo. Die aanbaden dus Diana, de godin der Efeziërs, niet. Maar het gros van de heidenen wel. Ze geloofden dat het beeld van Diana, hun godin, uit de hemel was gevallen. En al dergelijke onzinnigheden en dwaasheden meer. Ja, die worden zo grif geloofd, hè. En de eenvoudige waarheid van Gods woord, daar worden vraagtekens bij gezet. We kennen de geschiedenis, hè, hoe Paulus dat ervaren heeft als een hele grote crisis, toen heel de stad samenliep en geroepen heeft, groot is de Diana der Efeziërs. Ja, dat was de cultuur van die dagen, dat was de maatschappij ook in Efeze. Afgoden werden gediend, maar de ene ware God hadden ze nog nooit van gehoord, de naam van de Heer Jezus hadden ze nog nooit van gehoord, en Paulus moest daar naartoe, en Petrus, en Johannes, en alle apostelen. En dat woord heeft toch heerlijke vrucht gedragen. Waarom? Hoe kan dat? Niemand zat erop te wachten. Ja, en toen ze preekte, kwam er ook inderdaad ongeloof openbaar, vijandschap. En dat is tot op de dag van vandaag zo. Maar er was toch ook geloof. En hoe kan dat dan? Want de Heer Jezus, dat kwam hierdoor, had de Heer Jezus niet beloofd, hè? Toen hij zijn discipelen uitzond, ik ben met u, al de dagen, tot aan de voleinding der wereld, dat geldt voor al Gods kinderen, zeker ook voor zijn knechten die hij toen uitgezonden heeft, gaat dan heen, onderwijst al de volken, enzovoort. Omdat de Heer meeging met ze, droeg het woord ook rijke vrucht, daar zorgde hij zelf voor. Dat had hij zelf bij Paulus gedaan, die zich verhief tegen de Here en niet wilde buigen voor koning Jezus. Hij was zelf in zijn leven gekomen en zo zou hij ook met de discipelen en de apostelen meegaan de wijde wereld in om zelf harde harten te verbreken. En daarom is het onder de heidenen in Efeze ook gebeurt dat daar een gemeente is gesticht waar Paulus heel lang heeft mogen arbeiden. Onder de heidenen, het evangelie, de blijde boodschap van Gods onnaspeurlijke rijkdom verkondigen. U ziet dus wat het voornemen van God is, de wijde wereld ingaan, en dat al bij een vrome Jood of een pure heiden, niemand heeft het verdiend. Het evangelie, de blijde boodschap dat er nog uitkomst en redding en zaligheid is, ondanks wie wij zijn. Dus niemand kan ook zeggen, ja, Ik weet niet of het voor mij wel kan. Pure heidenen zijn tot het geloof gekomen. En daar begint Paulus in hoofdstuk 2 op mee, toch immers uit genade zijt gij zalig geworden. Door het geloof. En dat niet uit u, het is Gods gave. Ja, het geloof dat is geboren in het hart, onder de prediking. En dat gebeurt vandaag de dag nog. Dat is het middel waardoor het geloof geboren wordt in de harten, maar waardoor ook het geloof wordt gesterkt. En mooi dat Paulus zich dan de allerminste van de apostelen noemt. Weet u, mensen die zelf weten van genade, die kunnen het evangelie het heerlijkste uitdragen. Mensen die weten van wie ze zijn van nature, zijn de beste verkondigers van het evangelie. Ze hebben zelf iets geproefd van Gods onuitsprekelijke genade. Zoals Paulus ook ondervonden heeft toen Jezus zei, ik ben Jezus die gij vervolgt. Het is uw hart, de verzen tegen de prikkels te slaan, u zo te verzetten tegen mij. En de Heer heeft hem stilgezet, gearresteerd, maar niet om te doden en om te straffen, maar om hem aan te nemen tot kind. Wat een wonder is dat geweest. En dan is het heel goed te begrijpen ook dat Paulus dan zich op de duur zelfs ook de grootste der zondaren noemt. Want dat maakt hem tot een goede prediker van de rijkdom die er is in Christus Jezus. Onnaspeurlijke rijkdom. En dat ze mogen verlicht worden in de duisternis van het bestaan met het heerlijke tijding dat er genade is bij God, vrede te verkrijgen en eeuwig leven. En dat we Christus ook nodig mogen krijgen in de gewone dagelijkse dingen van het leven. En dat we hem nodig mogen krijgen als degene die ons de weg wijst en de waarheid ons voorhoudt, maar vooral ook als degene die onze zielen troost met het heerlijke evangelie van zijn verworvenheden, van alles wat hij gedaan heeft. Ja, zo wordt Paulus een uitdeler. En dat gaan we dan ook herkennen in ons eigen leven. Als we iets van die grote genade kennen, dan zouden we het ook aan onze kinderen willen geven, aan degene die we ontmoeten. Dan gaan we er ook over spreken dat de Heer Jezus Christus zo onnoemelijk rijk is en wij zo onnaspeurlijk arm. En dat de Heer Jezus nu al die gaven wil uitdelen. En dan gaan we leren wat Paulus op een andere plek ook in de gemeente van Korinthe schrijft. Want gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden, dat hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. En hoe rijk, ook dat is onnaspeurlijk. Als een kind van God te mogen zijn, een erfgenaam van het eeuwige leven, dat is een verhoging, een verwaardiging, een verheerlijking van iemand die het niet waardig is. En toch is dat de vrucht van Jezus' vernedering. Hij vernedert, ik verhoogd. En dat maakt hij mij bekend vanuit zijn eigen plaats daarboven, als de hoogste koning en de heerlijke majesteit die nu aan het uitdelen is. Opdat zelfs het wederhoren kroost altijd bij hem zou wonen. En zo gaan we bekendmaken in de gemeente en alom wie de Heere is en wat hij gedaan heeft. Dat heerlijke eeuwige voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heere, om zondaren te redden. Daarom komt de vraag ook vanavond weer tot ons, altijd weer vanuit de schrift, welk gedeelte we ook lezen en mediteren, dat het altijd weer hetzelfde is wat tot ons afkomt, kennen wij ook iets van die rijkdom die er is in Christus, dat we die ook persoonlijk mogen toe-eigenen. Hoe toe-eigenen? Door de middelen van woord en geest. De Heer Jezus stelt zich voor en het evangelie schenkt hij, maar geeft hij door de geest ook de honger en de dorst. En gaan we onze handen uitstrekken naar hem, bedelaars handen. Heere, mag ik het ontvangen? Mag ik het van u krijgen? En dat geven de Heere aan u en mij, om zo ook naar Pasen, waarin hij opgestaan is en de heerlijke levensvorst met allerlei heerlijke goederen naar de hemel is gegaan om van daaruit zijn werk voort te zetten, door de Heilige Geest, wiens komst in het vlees wij ook weer spoedig hopen te gedenken. De Heere zegene zijn woord, niet alleen zoals hij toen gedaan heeft in Efeze, en in Korinthe, en in Athene, en overal waar de apostelen heen gingen, maar ook vandaag nog, in deze tijd, in onze wereld, voor onszelf en voor al de onzen, ook in het midden van onze eigen gemeente, tot eer van zijn heerlijke en grote naam. Het is mooi tenslotte dat dit hoofdstuk eindigt met een gebed. Een gebed voor de Efeziërs, want dat hebben ze toch maar altijd nodig. Er komen krachten en machten openbaar die zich tegen het evangelie, tegen het woord van God verzetten. En ook inwendig, er zijn ook innerlijke gevaren, de zonde die ons zo lichtelijk omringt. En daarom is het gebed voor elkaar ook altijd weer nodig. En daarom zegt hij om deze oorzaak, buig ik mijn knieën tot de Vader van onze Heer Jezus Christus, uit welke al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat hij u geven. Daar heb je het, hè? Opdat hij u geven. Dat is het gebed dat we ook voor elkaar mogen bidden. Heere, geef het ook ons. Naar de rijkdom, daar heb je dat woord weer, zijner heerlijkheid, om met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige, dat is de geestelijke mens, om op die dingen acht te geven en aan al het klatergoud van de wereld voorbij te zien. Want ach, als het dan gaat over de onnaspeurlijke rijkdom van Christus, de wereld heeft ten slotte niets te bieden. En daarom als we daar ons hart op stellen, dan zegt apostel Jacobus bijvoorbeeld, huilt en weent gij rijken. Waarom? Om de ellendigheden die over u zullen komen. Want als we alleen betrouwen op de dingen van het hier en nu, als we het alleen kunnen stellen met het aardse, met het tijdelijke, dan staan we straks met lege handen voor God, zonder borg en zonder middelaar, terwijl hij zo ontzaggelijk rijk is en daar toch aan voorbij gegaan. Mogen de Heer ons daarvoor bewaren. Daarom het gebed voor elkaar. Heere, schenk ons, uit genade, alles wat u hebt aan ons en onze kinderen, ook in deze tijd, ondanks het woede van de vorst der duisternis en alle machten die zich tegen u verheffen, willen doen uit vrije goedheid en tot eer van uw grote naam. En we willen samen nu tenslotte ook nog echt een gebed doen voor Gods aangezicht. Heren, wij danken u dat we dit gedeelte weer even met elkaar mochten overdenken. Over die heerlijke rijkdom die er is in u, o Heer Jezus Christus. Laat ons onze eigen armoede altijd maar goed beseffen en doorleven, om echt het leven buiten onszelf te mogen zoeken, in u, de Heer Jezus Christus, alleen. En wat is het heerlijk, dat we mogen weten dat u de allerrijkste bent, maar ook iemand die dat uitdeelt, die al die heerlijke goederen niet voor zichzelf houdt. Want de rijken der aarde, ja, we weten het, ze zijn rijk, omdat ze hun rijkdommen willen houden. En niet uitgeven, niet uitdelen, niet strooien met alles wat ze hebben, dan hebben ze miljarden. En wat is er toch veel leed in de wereld, omdat de rijken niet denken aan de armen ook. Een grote schande is het eigenlijk, om dat geld niet te gebruiken ten behoeve van de arme naasten. Nou, Heere Jezus, we danken u dat u dat wel hebt gedaan. Dat u nu gekomen bent ter behoeve van armen en ellendigen, armen, naakten, blinden. En dat het waar is, zalig zijn de armen van geest, zullen God zien en zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Zij zullen verzadigd worden, enzovoort. Prijzen uw naam, Heere, dat u zo bent. Laat ons maar groot en goed van u denken en wil u uitdeling houden uit vrije goedheid. Ja, wil het alles doen ondanks onze onwaardigheid. Alles omdat u het beloofd hebt, Heere. Alles om dat dierbare bloed en om uw heerlijke en grote naam. Wees zo met ons, gedenk aan ieder van ons, ook weer in deze dagen. Laten we ook weer naar de zondag mogen toeleven en wil ons gebed horen in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil alleen. Amen. Fijn, bedankt dat u weer geluisterd hebt. We hopen weer tot een volgende keer. We wensen u van harte Gods rijke zegen toe. Thank you.